Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt voor u een levensbeschrijving voorgelezen van William Kiffin. De levensbeschrijving is gepubliceerd in Nagelaten Brokken deel 3. William Kiffin, die leefde van 1616 tot 1701. En Kiffin was een predikant, een zielenherder, een polemicus, een rijke koopman, een parlementslid, een vertrouweling van koningen, nochtans verscheidene keren in de gevangenis. William Kiffin was een van de merkwaardigste mannen van een merkwaardige eeuw. Goed onderzocht, maar eenvoudig en interessant geschreven, verschijnt deze levensbeschrijving die heet Waarheid is zeldzamer dan leugen en is geschreven ter gelegenheid van de 300ste gedenkdag van de baptistische geloofsbelijdenis van 1689, waaraan Kiffin een van de voornaamste medewerkers was. Dit voorwoord en de levensbeschrijving is geschreven door B.A. Ramsbottom, predikant te Engeland. De levensbeschrijving heeft 19 hoofdstukken, waarvan de eerste heet Waarheid is zeldzamer dan leugen. Er wordt vaak gezegd dat de waarheid zeldzamer is dan de leugen. Maar welke schrijver van het meest overdreven verzinsel of leugen zou een levensbeschrijving hebben kunnen bedenken dan die van William Kiffin? Kiffin was een arme wees die een van de kooplieden in het land werd. Zeer bemind en bitter gehaat. Een prediker en zielenherder 60 jaren lang. En ook lid van het parlement, een vertrouweling van twee vorsten en nochtans in en uit de gevangenis. Beschuldigd van de meest grillige samenzweringen. En toch op merkwaardige wijze bevrijd. En ten laatste in vrede thuis gestorven in een hoge ouderdom. Zodanig is het leven van William Kiffin. De twee levensbeschrijvers van William Kiffin, die vele jaren geleden geschreven hebben, schijnen beide getroffen te zijn geweest door het feit van waarheid en verzinsels. Zoals een bekende dichter het op gepaste wijze uitdrukt, het is merkwaardig, maar waar, want waarheid is altijd zeldzaam, zeldzamer dan verzinsels als het verteld zou worden. De ene die zag een opmerkelijke overeenkomst tussen William Kiffin en de legendarische Dick Whittington. De andere dacht dat Sir Walter Scott's beroemde roman Peveril of the Peak gebaseerd was op Kiffins leven. Ongetwijfeld ligt er meer gewicht in Joseph Ivemus' vergelijking van Kiffin met Jozef, David en Mordechai. Want dit is geen verzinsel. Hier is een godvruchtige man. Door God geroepen om te prediken, die in dagen van diepe tegenspoed en verbazingwekkende voorspoed God eerde, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Wat zou deze man aardse eerbewijzen hebben gehad als hij daarvoor gekozen had? Als er vele merkwaardige zaken zijn in verband met het leven van William Kiffin, dan is dit van alles wel het opvallendste. Waarom is het dat een leven dat zowel merkwaardig als interessant is, tot op heden zo weinig bekend is? Noem de naam Kiffin en er ontstaat een verbijsterend fronsen van het voorhoofd of de onschuldige vraag wordt gesteld, wie was Kiffin? Wij durven geen veronderstellingen te maken waarom dat het zo is, want het is jammer genoeg. Maar begin te spreken over Kiffins leven en onmiddellijk wordt de belangstelling gewekt, hoewel een ongelovige soms zal zeggen dat de zaken mogelijk worden overdreven. Ruim 100 jaar geleden drukte Holden Pike, toen hij schreef in Londens Oude Huizen van Samenkomst, dezelfde verbazing uit dat Kiffin zo weinig bekend was. Maar hij drukte ook zijn verlangen uit dat er op een zekere dag een goede levensbeschrijving van Kiffin mocht verschijnen. Nu dan. Dit is een verslag van het leven van William Kiffin. Slechts de lezer die kan besluiten welke bijnaam dat het verdient. Interessant is dat Kiffin zelf geloofde dat het van grote waarde was om levensbeschrijvingen van Gods volk te lezen en eveneens dat het uitermate schriftuurlijk was om ze te beschrijven. Wanneer hem verzocht wordt om een brief aan de lezer te schrijven voor het leven en de dood van Hans het Knollys, dan schrijft hij: "Het is de bijzondere opdracht die God oudtijds aan zijn volk gaf, dat de vele opmerkelijke zegeningen en weldaden die zij van hem hadden ontvangen, door hen zouden worden opgetekend en nagelaten aan hun kindskinderen, ten einde het gedenken van zijn goedheid en ertoe zou leiden om zijn naam lief te hebben en te vrezen. Dat zij daarom verplicht zijn om God, de bron Israëls, te loven, vanaf het eerste begin van al zijn gunstbewijzen jegens hen. Het is geen kleine gunst dat Gods knechten deelgenoten worden van hetgeen zijn volk vroeger mocht ondervinden, en waarvan zij zoveel bewijzen van de genadige goedheid Gods en zijn voorzienigheid hebben nagelaten. Dit is zijn middel om het geloof van zijn volk te versterken, in afhankelijkheid van hem, in al de verscheidenheid van zijn beschikkingen die hen in deze wereld overkomen. Zodat, welke ongemakken zij in dit leven ook tegenkomen, zij mogen weten dat God niet anders met hen handelt dan hij gedaan heeft met degene die eertijds zijn naam vreesden. En zij getroost mogen zijn met dezelfde vertroostingen en ondersteuningen die zijn knechten vroeger van God hebben ontvangen." Einde citaat. Hoofdstuk 2. Zijn vroegere dagen. Het jaar 1625 was een verschrikkelijk jaar in Londen. Een van de vreselijke plagen die telkens weer Engeland hadden getroffen, men denkt dat ze overgebracht werden door zware ratten, had opnieuw de hoofdstad bezocht en men schat dat ongeveer 1/3 van de bevolking werd weggevaagd. Onder degene die aan die plaag leden was een 9-jarige jongen. Hij had niet minder dan 6 van die dodelijke puisten van de pest, nochtans genas hij wonderbaarlijk. Die jonge jongen was William Kiffin. God had een zodanig doel met zijn leven dat, om een oude gezegde te gebruiken, hij onsterfelijk was totdat zijn arbeid klaar was. Droevig is echter dat zijn beide ouders door de pest omkwamen. Er is niets bekend over zijn achtergrond en voorvaderen, maar de naam Kiffin wijst erop dat zijn familie oorspronkelijk uit Wales afkomstig is. Kiffin, dat betekent in het Wels, dat is de taal van Wales, een grensbewoner. Hij zelf spelt zijn naam soms Kiffin en soms Kiffin. William Kiffins leven van 1616 tot 1701 overbrugt bijna een van de meest woelige eeuwen in de Engelse geschiedenis. Het buskruidverraad, het verschijnen van de officiële Engelse Bijbelvertaling en de zeereis van de pelgrimvaders waren allemaal herinneringen die kort geleden gebeurd waren in het hoogst gewichtige jaar van de pest, dat ook het jaar was waarin Karel I zijn vader opvolgde op de troon. Zo was Kiffins leven getuige van de burgeroorlog, de terechtstelling van de koning, het beschermheerschap van Oliver Cromwell, het herstel van het koningschap en de daarbij komende bittere vervolging van non-conformisten onder Karel II, welke reikte tot de dagen van verdraagzaamheid die volgde na de roemrijke omwenteling en niet eindigde voor de eeuwwisseling. Wat een belangrijke jaren waren dit. Onlangs zijn ze omschreven als de meest woelige, oproerige en omstuimige jaren in de Engelse geschiedenis vermeld. En Kiffin, die is voorzeker een van de meest opmerkelijke en interessante personen van zijn eeuw, vanuit een zeker gezichtspunt. Het is bedroevend dat de jeugdjaren van de jonge wees niet gemakkelijk waren.
Men had meer aandacht voor zijn familieleden en vrienden in verband met het verkrijgen van de nalatenschap van zijn ouders dan om voor dat ouderloze kind te zorgen. Op 13-jarige leeftijd werd hij in de leer gedaan als bediende van een brouwer in Londen. Al de oude verslagen spreken ervan dat hij in de leer gedaan is bij de beroemde John Lilburn, maar blijkbaar is hier een of andere vergissing. Lilburn zelf was slechts ongeveer een jaar ouder dan William Kiffin, zodat hij zelf toen de tijd maar 14 of 15 jaar kon zijn geweest. Het schijnt meer aannemelijk dat ze tegelijkertijd leerjongens waren. John Lilburn was een van de meest onstuimige mensen tijdens die onstuimige eeuw. Als leiders van de levelers die trachten het koningschap en dat hogerhuis af te schaffen, was hij een republikeins volksmenner die sprak en publiceerde tegen Karel I, tegen hem vocht als luitenant-kolonel in het parlementaire leger en zich later verzette tegen de regering van Cromwell. Toen hij bij zekere gelegenheid door de Star Chamber aan de kaak gesteld werd, voer hij zo uit tegen die bisschoppen en was zijn taal zo onbeschaamd, dat zijn vervolgers gedwongen werden hem de mond te snoeren. En bij een andere gelegenheid ontsnapte hij na een voortdurend verschrikkelijk lijden in de gevangenis, door de gevangenis in brand te steken. Men zei dat als de wereld leeg geworden was van allen behalve van John Lilburn, dat Lilburn dan met John en John met Lilburn zou twisten. Hij presteerde het stellig om in te dringen in de meest twistpunten van zijn tijd. Gegeeseld, aan de kaak gesteld, in de gevangenis gezet, verbannen. Hij overleefde alles en stierf ten laatste in vrede als een kwaker. En dit nu was William Kiffins metgezel in de brouwerij. Zeer gering beroep, beschrijft Kiffin naderhand zijn betrekking, en hij was verre van gelukkig. Vanwege zijn omstandigheden werd hij erg zwaarmoedig, en na ruim een jaar besloot hij ervan door te gaan. Heel vroeg op een morgen, voordat iemand ontwaakt was, sloop de jonge Kiffin van de plaats waar hij logeerde weg, vastbesloten om nimmer terug te keren. Het was natuurlijk een ernstige zaak voor een leerjongen om met zijn werkgever te breken, maar de arme jongen gevoelde dat hij het er niet langer kon uithouden. Toen hij doelloos door de stad zwierf, kwam hij bij de St. Antolin's Church. En dit waren de dagen van de Puritijnen. En tot zijn verbazing nam hij hier mensen waar die juist op dit vroege uur in de kerk samenstroomden. Zonder enige bijzondere bedoeling liep Kiffin hen achterna. Hij had geen speciale godsdienstige belangstelling. Maar wat moest hij anders doen? De predikant was Thomas Foxley, een geleerd en een vurig Puritein, die later veel geleden heeft onder aartsbisschop Lout. Het onderwerp was het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder. Zeer opmerkelijk behandelde de predikant dat gebod en doelde erop dat de gehoorzaamheid van knechten aan hun werkgevers net zoveel moest zijn als van kinderen aan hun ouders. Veel van hetgeen gezegd werd kon die arme jongen niet begrijpen, maar hij dacht dat de diener alles moest weten van zijn weglopen en persoonlijk tot hem sprak. Daarom haastte William Kiffin zich terug naar zijn gehuurde kamer zo snel als hij kon. En geen mens had hem gemist. Het was nog vroeg en daarom sloop hij in het huis terug en was in staat om verder te gaan alsof er niets gebeurd was. Maar dit alles had een diepe indruk op hem nagelaten. Van nu aan werd hij een vaste toehoorder van de Puritijnse predikers. Hoofdstuk 3. De Puritijnse predikers. Nu de werkelijkheid van goddelijke zaken een diepe indruk op hem had gemaakt, begon William Kiffin ernstige gedachten te krijgen. Toen hij weer terugging naar St. Antolin's, de plaats waar God hem ontmoet had, hoorde hij een dienaar, genaamd John Norton, een man die hele dagen in gebed doorbracht en die beschreven werd als een tweede Augustinus. Nortons tekst was: de goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Hij toonde duidelijk aan wat ware vrede is en beweerde met nadruk dat niemand ze ooit kon verkrijgen buiten hun aandeel in Christus. En nu volgt er een citaat van Kiffin. Welke preek grote indruk op mijn hart maakte, daar ik ervan overtuigd werd dat ik die vrede niet bezat en niet wist hoe een aandeel in Christus Jezus te verkrijgen, het welk grote verwarring in mijn ziel veroorzaakte. Ik zag mijzelf elke dag zondiger en walgelijker. Bidden kon ik niet, en in Jezus Christus geloven kon ik evenmin, en ik achtte mijzelf geheel opgesloten in het ongeloof. Alhoewel ik verlangde te treuren onder het gevoel van mijn zonde, zag ik nochtans dat er geen evenredigheid van smart was, die paste bij de kwade natuur die ik krachtig in mijn ziel voelde werken. Als het enige wat ik kon doen, nam ik het vastberaden besluit om de meest krachtige prediking bij te wonen wat ik dien overeenkomstig deed. Door middel daarvan bemerkte ik vele malen enige verlichting vanuit het gevoel van een mogelijkheid dat ik, ondanks mijn zondige staat, ten laatste genade mocht verkrijgen. Ik besloot ook om de zonde na te laten, maar hoewel de wil soms aanwezig was, had ik toch geen kracht om het te volbrengen. Einde citaat. Hier was dan deze jongen ongeveer 15 jaar oud, die zichzelf een zondaar voelde en zorgvuldig de meest krachtige prediking die hij kon vinden bijwonen. Na enige tijd ging hij John Davenport horen, een prins onder de predikers zoals hij beschreven werd, in de kerk aan de Coleman Street. Ditmaal was de heer Davenport erg vurig en zelfs heftig in zijn prediking. Bij deze gelegenheid preekte hij uit de schone tekst 1 Johannes 1, aan het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Hij sprak van de wonderlijke uitwerking van dat bloed van Christus, zowel om te vergeven als om van de zonde te reinigen, en beantwoordde veel tegenwerpingen die een ongelovig hart zou opwerpen tegen de volle voldoening die Christus voor zondaren aangebracht had. Kiffin schrijft: veel ervan bevond ik in mijn eigen hart, zoals het gevoel van onwaardigheid en gewilligheid om beter te worden, alvorens ik om leven tot Christus zou komen. Veel soortgelijke zaken meer. Deze prediking gaf aan mijn ziel voldoening, en mijn hart nam zeer gaarne de rijkdom en de vrijheid van genade aan, die God in Jezus Christus aan arme zondaren aanbood. Ik voelde mijn angsten verdwijnen, en mijn hart vervuld met liefde tot Jezus Christus. Ik zag de zonde walgelijker dan ooit en dat mijn hart ze meer verafschuwde. Einde citaat. Spoedig daarna hoorde hij de heer Norton opnieuw, deze keer uit Lucas 1. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Kiffin schreef van deze gelegenheid: hij toonde aan dat Jezus Christus wonderlijk de overeenkomst volbracht had om zijn volk met macht en bekwaamheid zalig te maken. Mijn geloof werd buitengewoon gesterkt in de volheid van de genoegdoening welke Jezus Christus aan de Vader geschonken had voor arme zondaren. En ik werd in staat gesteld om mijn aandeel daarin te geloven. Ik kreeg toen enige gaven om te bidden en om de rijkdom van deze genade te overdenken, zodat ik met David kon zeggen: word ik wakker, zo ben ik nog bij u. Ik voelde de kracht van die aangeboren verdorvenheid verdrijven. En mijn hart werd in vlam gezet met heilige liefde tot Christus. Einde citaat. Interessant is dat deze beide dienaren, die William Kiffin zo tot zegen waren geweest, spoedig daarna emigreerden naar Nieuw-Engeland in Noord-Amerika. Norton werd predikant te Boston, en Davenport te Stanford. Het getuigenis betreffende de laatstgenoemde dat op zijn dood volgde was: een man, nog nooit genoeg geprezen, en die nooit zonder lof genoemd wordt. Deze waren toen het soort predikanten dat Kiffin beluisterde. Zoals vele jong bekeerden kende Kiffin zichzelf en de bedriegelijkheid van zijn hart werkelijk nog niet. Hij kon niet begrijpen dat oudere christenen zoveel klaagden over de kracht van de zonde in hun harten. Kiffin zegt, ik meende dat ik nooit de macht en de kracht van de zonde zou hebben, die zij dagelijks in hun ziel ontdekten. In deze toestand van vrede en rust ging ik gedurende bijna 3 maanden voort. Ik verheugde mij in de genade Gods en ik was bereid om te zeggen dat hij door zijn goedgunstigheid mijn berg zo vastgezet had, dat ze niet zou gewankeld hebben in eeuwigheid. Maar een nieuwe storm begon in mijn ziel op te rijzen, want onder de troost en de vrede die ik genoot, meende ik dat de kracht van de aangeboren verdorvenheid in mij zo gebroken was, dat ik nooit zou moeten waarnemen dat ze weer over mij heerste. Ik begon te gevoelen dat mijn vertrouwen in God verminderde, mijn vertroostingen afnamen en de bewegingen der zonde met grotere kracht dan ooit tevoren herleefden. En elke plicht die ik volbracht, was mijn hart zo vleeselijk dat het een last voor mij werd, en om die reden werd ik een last voor mezelf. Mijn vertroostingen waren weg, en in alle godsdienstplichten was ik als iemand die geen kracht bezat. Toch durfde ik de beoefening daarvan niet na te laten, daar ik enige verborgen verwachtingen had, dat de Heere mij niet tot het uiterste in ongenoegen verstoten zou, alhoewel mijn vrezen sterker waren dan mijn verwachtingen. Ik vroeg dagelijks of alles wat ik eertijds genoten had, niet meer geweest mocht zijn dan een zodanig smaken van het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw, als degenen genoten hadden die niettemin afvallig werden. Einde citaat. Gedurende vele weken bleef de jongen droefgeestig en was te beschaamd om er iemand over te vragen. Verder werd hij in verwarring gebracht door het luisteren naar een gesprek waarbij hij dacht dat hij een godvruchtige man hoorde zeggen: de kleinste mate van ware genade voor iemand is te weten dat hij genade bezit. Natuurlijk had hij dat verkeerd gehoord, maar begrijpelijkerwijs werden zijn duisternis en nood groter. Hij besloot dat hij van genade verstoken was. Hij ontving later enige verlichting door het luisteren naar een preek die de heer Moulin hield in London Stone Church. Dit was waarschijnlijk de Franse protestant Louis du Moulin, die professor werd te Cambridge. Tot zijn verbazing en bemoediging behandelde de predikant juist het punt dat hem verontrustte. Kiffin zegt, hij stelde de vraag wat de kleinste mate van genade was en bewees alvorens een bevestigend antwoord te geven dat het voor iemand om te weten of hij genade bezat, niet de kleinste mate, maar een zeer hoge graad van genade was, zijnde een weerkaatsende daad des geloofs. Hij gaf toen verscheidene kenmerken van de kleinste mate van ware genade. Ik was in mijzelf zeer verwonderd om hem te horen handelen over hetgeen mij zo grotelijks en bijzonder aanging, en ik ontdekte in mijn eigen ziel enige kleine beginselen van die tekenen van ware genade die hij noemde. Dit verlichtte mijn verwachtingen weer wonderbaarlijk. Het behaagde God mijn enige kracht te schenken om meer op zijn genade te vertrouwen dan ik gedurende vele weken daarvoor ontvangen had. Ik werd versterkt in mijn besluit om de Heere te volgen en op hem te wachten in alle plichten, wat er dan ook ten laatste jegens mij beliefde te doen. Einde citaat. Kiffin werd ook zeer aangemoedigd door 2 teksten uit de Heilige Schrift, die hem met grote krachten binnengebracht waren. De ene was Jesaja 30, vers 18, en daarom zal de Heere wachten, opdat hij u genadig zij, en daarom zal hij verhoogd worden, opdat hij zich over u lieden ontfermen, want de Heer is een God des gerichts. Welgelukzalig zijn die allen die hem verwachten. Kiffin schrijft, de overdenking van deze woorden vervulde mij met verbazing, dat die grote God van hemel en aarde zichzelf als verheerlijkt zou achten in het bewijzen van barmhartigheid aan arme zondaren en om zodanigen aan te moedigen te wachten en niet ontmoedigd te worden. Einde citaat. Kiffin werd ertoe gebracht om te gevoelen dat als God een God van gericht is, hij ook de beste tijd weet om verlangende zielen te schenken waar zij op wachten. Het andere woord was Jesaja 50 vers 10. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort? Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Deze tekst werd aan hem zeer gezegend in het lezen van het bekende werk over het thema door de verheven Puriteinse godgeleerde Thomas Goodwin. Een kind des lichts, wandelen in de duisternis. Door deze twee Bijbelteksten werd hij verlost van de verzoeking om zich niet te verontrusten over het wachten op God. Toch kwelde een andere verzoeking hem voortdurend. Kiffin schrijft: Nochtans was ik gereed om mijn eigen gerechtigheid op te richten. Ik bedoel een verwachting van iets in mijzelf, waardoor ik grotere overwinning over de zonde mocht behalen en meer liefde tot God en zijn wegen hebben, alvorens ik zou geloven in Christus tot vergeving. Einde citaat. In het vermelden van Gods handelingen met zijn ziel besefte Kiffin bij het terugzien dat al zijn verwarringen voortkwamen uit zijn poging om iets in zichzelf te vinden, waardoor hij meer geschikt was om tot Christus te naderen. Zijn droefheid en verwarring werden vermeerderd door een van de speciale kenmerken van sommige Puriteinse predikers, die niet alleen de nadruk leggen op de noodzaak van een diepe overtuiging door de prediking van de wet, maar die ook aandringen op een hoge mate in de bevinding. Hij vermeldt in het bijzondere Thomas Hookers De ware zielsvernedering en heilzame wanhoop, een boek. De jonge Kiffin, nu ongeveer 17 jaar oud, was zeer overtuigd van zonde. Nochtans dacht hij, als hij met een teer geweten zijn eigen hart onderzocht, dat hij nooit diep genoeg overtuigd geweest was. Op die manier kwam hij er bijna toe om te besluiten dat hij zich bedrogen had en dat God nooit goedgunstig met hem gehandeld had. Maar hoe verborgen is Gods soevereiniteit? Omtrent deze tijd vestigde de John Goodwin zich in Londen. Goodwin, niet te verwarren met die meer verwaarde Thomas Goodwin, dit was John, was een prediker die gewoonlijk met enige argwaan werd aangezien. Maar dit was juist de man die God gebruikte om Kiffin's ziel in vrijheid te stellen. Zijn ogen werden afgetrokken van zichzelf en naar Christus gericht. En nu vond hij een zoete rustplaats. Hij schrijft: Ik had een tijd lang het gemis van Christus gevoeld en geloofde dat ik alleen van hem vergeving moest verwachten. En ik had ook de waarde en de voortreffelijkheden die in hem waren boven alle andere voorwerpen gezien, zodat ik nu gevoelde dat mijn ziel rustte op en geloofde in hem. Begrijpelijk dat hij gedurende enige tijd de prediking van de weleerwaarde heer Goodwin bijwoonde. Hoofdstuk 4. Welke kerk? In deze tijd was er een ware ijver in de godsdienst van de jonge William Kiffin. Hij ontdekte dat er enkele andere leerjongens waren, welke hij ontmoette, die zoals hij zelf diepe belangstelling hadden in goddelijke zaken. Ze zouden elkaar om 5 uur in de morgen ontmoeten om samen te spreken over hun zielsbelangen en over de Heer Jezus en ook om te bidden. Daarna zouden zij om 6 uur de diensten bijwonen in Cornhill of in Christchurch. Wat een dagen waren deze, toen jonge onontwikkelde leerjongens hun kostbare vrije ogenblikken wensen te besteden met één verlangen om meer te onderzoeken betreffende Christus en zijn evangelie. Kiffin schrijft: Na een weinig tijd lazen wij ook een gedeelte uit de Heilige Schrift, en ze spraken erover, waartoe het God behaagde ons bekwaam te maken, waarin ik zeer grote voordelen ontdekte en langzamerhand tot een geringe mate van kennis kwam. Ik vond de klank van de Heilige Schrift voor mij zeer aangenaam en behagelijk, waarnaar ik luisterde als het God beliefde mij daartoe gelegenheid te geven. Einde citaat. En dit schijnt de sleutel van Kiffin's leven te zijn: zijn liefde tot het woord van God en zijn wens om het na te volgen, wat het ook kostte. Toen een aantal godzalige dienaren Engeland verlieten, omdat zij niet voldaan waren met de staatskerk, begon Kiffin het gehele thema van afgescheidenheid te overwegen. Was de staatskerk schriftuurlijk? Wat leert het woord van God? Hij verkreeg verschillende boeken en handschriften en vergeleek ze nauwkeurig met de Heilige Schrift. Eén zaak die hem trof, was de wijze waarop God altijd ijverde voor zijn dienst. Vele voorbeelden had nagelaten van zijn gestrengheid over degene die er iets aan hadden toegevoegd. Hij scheen bijzonder aangedaan door de ernstige oordelen die Nadab en Abihu troffen en Uzza, omdat zij afweken van Gods bevel. Toch bemerkte hij zo weinig te weten, maar hij besefte wel dat zeer bekwame dienaren zich bij de staatskerk voegden. Daarom zocht hij hulp, maar kreeg er geen. Ze schenen zijn jeugd te verachten en vertoonden meer kwaadheid dan verstand. Misschien knaagde hun geweten. In latere jaren moesten enige van hen juist de dingen veroordelen die zij toen verdedigden. En daarom moest William Kiffin zich afwenden van de mensen tot God. Hij citeert: omdat ik mijzelf zo teleurgesteld vond in hetgeen ik gehoopt had van hen te zullen ontvangen, werd ik te meer opgewekt om God ernstig te smeken om mij de weg te wijzen, en ik doorzocht de Heilige Schrift nauwkeuriger. Einde citaat. Twee predikanten waren een bijzondere steun voor hem in deze tijd. De ene was Jeremiah Burroughs, de bekende schrijver van het boek Het zeldzame kleinood van christelijke vergenoeging, en een sterke voorstander voor de onafhankelijkheid van kerken. De andere was ene heer Glover, waarschijnlijk John Clover, die Cotton Mather vermeldt als een van de godgeleerden van Nieuw-Engeland. Spoedig daarna vertrok Burroughs naar Holland en Glover naar Nieuw-Engeland, waarheen William Kiffin gevoelde weldra zelf te zullen gaan. Evenwel moest hij ondervinden dat hoewel de mens wikt, God beschikt. Zo werd William Kiffin langzamerhand zwaar belast en bekommerd, en tenslotte toegebracht om zowel independent als baptist te worden. Hij hield trouw vast aan de leerstukken van vrije en soevereine genade en verdedigde de doop door onderdompeling voor gelovigen alleen, en de noodzakelijkheid daarvan voor het gaan aan het avondmaal. Met andere woorden, hij werd uit overtuiging een strikt en bijzonder baptist. De geschiedenis van de baptisten in dit tijdperk is enigszins verward en niet zo duidelijk als vroegere geschiedschrijvers geloofden. Het gewone verhaal van vroeger is dat toen hij 22 jaar oud was, in 1638... Kiffin lid werd van een independent kerk in Londen onder de herderlijke zorg van Henry Jesse. Na enige tijd verenigde hij en enkele andere leden zich met een gemeente van bijzondere baptisten te Wapping, gewoonlijk gerekend als de eerste in Engeland, met John Spilsbury als herder. John Norcott was later de predikant van deze gemeente. Zijn derde stap was, toen Kiffin zelf op vriendschappelijke wijze afscheidde, om een tweede kerk te stichten, de kerk in Devonshire Square, waarvan hij herder werd tot zijn dood. Een nieuwere mening is dat de kerk waaraan hij zich eerst verbond, hij die eerst independent was en daarna baptist werd, de kerk was waar hij zijn gehele leven bleef, hoewel ook dit wordt betwist. Een oud bewijsstuk, bekend als het handschrift van Kiffin, hoewel dat niet zeker is dat het werkelijk door Kiffin geschreven is, is nauwkeurig nagegaan, maar het kan op verschillende manieren met verschillende gevolgtrekkingen gelezen worden. Wat wel zeker is, is wat hij vele jaren later schrijft. En dat volgt nu. Toen het God behaagde mij uit zijn vrije genade een ernstig onderzoek te doen naar Jezus Christus en mij enige voorproefjes te geven van zijn vergevende liefde, waarvan het gevoel mijn hart met verlangen bewoog om zijn wil in alles te gehoorzamen, gebruikte ik alle inspanning zowel door gesprek met zodanigen als die bekwaam waren, als ook door nauwkeurig de heilige schrift te onderzoeken met ernstige begeerte van God, dat ik geleid mocht worden in de rechte weg van godsdienstoefening. Na enige tijd besloot ik dat het de veiligste weg was de voetstappen der schapen te volgen, namelijk dat bevel voorgeschreven door Christus en zijn apostelen, en in toepassing gebracht door de eerste christenen in hun tijd, het welk ik al dus ontdekte, dat zij, nadat zij bekeerd waren, gedoopt werden, aan de kerk toegevoegd, en volharden in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. Handelingen 2, vers 42. Volgens het welk ik mijzelf verplicht achtte om mij erbij te voegen, en ik ben in de bovengenoemde belijdenis gebleven gedurende deze 40 jaren. Het is duidelijk dat de zielsoefeningen welke hem daartoe brachten independent te worden, hem er uiteindelijk toe leidden om baptist te worden, in een tijd toen baptist zijn hoon en vervolging betekende. Gelukkig vond in deze tijd zijn huwelijk plaats met een lid van zijn eigen gemeente, Hanna, een geschikte levensgezellin die mijn mening deelde. Ze was ongeveer 22 of 23 jaar oud en was de deelgenoot van zijn vreugden en smarten bijna 44 jaar. Hoofdstuk 5. In gevangenis en ziekte. Heel spoedig was het de wens van de medeleden dat William Kiffin zou prediken of, om de oude term te gebruiken, een stichtelijke toespraak onder hen houden met gebruikmaking van de gaven die God hem geschonken had. Het schijnt dat hij spoedig daarna als herder werd aangesteld. Dit was in een tijd toen harde maatregelen werden gebruikt tegen de non-conformisten, de tijd van aartsbisschop Luyt, en de gemeente vroeg in de morgen of laat in de avond moest samenkomen om aan vervolging te ontkomen. Maar toch werd de bijeenkomst vaak verstoord. Op een dag des Heren, toen hij een bijeenkomst verliet, die gehouden was in het huis op Tower Hill, begonnen een paar woestelingen stenen naar hem te werpen. Eén raakte hem in het oog, hoewel hij gelukkig niet gewond werd. Opmerkelijk is dat William Kiffin ongeveer een jaar later verzocht werd een arme man te bezoeken, een smid in de Nightingale Lane. Hij bleek die belhamel te zijn van degene die die rustverstoorder op Tower Hill had veroorzaakt. Nu hij bijna weggekwijnd was tot een geraamte, Kiffin zei dat zijn beenderen bijna door zijn huid kwamen, zei hij dat hij tot de tijd van de rustverstoring een goede gezondheid had gehad, maar dat hij onmiddellijk daarna ziek geworden was. Het was zijn wens dat William Kiffin voor hem zou bidden. Later op die dag stierf hij. Niet lang daarna werd William Kiffin gegrepen op een bijeenkomst te Southwark en meegenomen om voor de politierechter te verschijnen. De volgende dag zond de rechter hem naar de gevangenis, de White Lion gevangenis, waar hij voor enige tijd gevangen gehouden werd. Enige van zijn medegevangenen waren schuldig aan vermetele diefstallen. Onderwijl legde een van de gevangenen een bittere haat tegen hem aan de dag en verbitterde ook de gemoederen van de andere gevangenen tegen hem. Deze geheimzinnige vijand stond voor niets en beraamde zijn moord. Een aantal gevangenen kwam plotseling Kiffin's cel binnen, waar hij zich verheugde in een kort bezoek van zijn familie. Eén had een grote gummistuk in zijn hand. Evenwel werden ze zo vriendelijk verwelkomd, dat al hun vooroordelen verdwenen. Het was inderdaad niet lang daarvoor dat Kiffin zelf tussen beiden moest komen om de gevangenen te verhinderen degene die hen tegen hem ophitste te verwonden. Toch bleef nog altijd die bittere haat en Kiffin werd aangeklaagd lastelijke woorden tegen de koning te spreken. Later werd in de voorzienigheid Gods de rechter die hem gevangen gezet had, zelf door het parlement in staat van beschuldiging gesteld wegens hoogverraad en in de Tower van Londen gevangen gezet. Waarschijnlijk werd Kiffin om die reden vrijgelaten. Hij schrijft ervan: Alzo behaagde het God mij uit de handen van kwaadwillige mannen te verlossen, daar de woede der mannen aanleiding gaf om God te prijzen, en de rest ervan hield hij in bedwang. Baptistische geschiedschrijvers en navorsers van het leven van William Kiffin schijnen het feit dat Kiffin de preek die hij voor zijn arrestatie hield en later uitgegeven heeft te hebben gemist. Hij werd gedrukt bij William Lawner, werkzaam in The Bible in Little East Sheep, 1642, en draagt als titel enkele opmerkingen over Hosea 2, vers 6 en 7. En hierop volgt een zeer interessante ondertitel. Toen zij verlost werden in een huis van een vriend die zijn been gebroken had, voor welke bijeenkomst de schrijver werd gevangen gezet in de White Lion door wijlen Sir Thomas Mallet, zittend rechter voor de graafschap waar hij als gevangene van Jezus Christus verbleef. De brochure met de preek van meer dan 20 bladzijden is opgedragen aan de hoogedelechtbare politierechter voor zijn majesteits graafschap Surrey. Kiffin vertelt ons in deze opdracht dat zij hem gevraagd hadden waarom hij moest prediken als hij niet naar de universiteit was geweest en evenmin door de bisschoppen was ingewijd. Zijn antwoord was geweest dat hij een machtiging uit de Heilige Schrift had. 1 Petrus 4. En iegelijk, gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers, de menigelei genade Gods. Ook hadden enige van hen gevraagd wat hij gezegd had, wat hem de gelegenheid gaf om die preek uit te geven en die aan hen op te dragen. Daarom wordt aan het einde van de opdracht zijn adres opgegeven als de White Lion gevangenis, waar zij hem gevangen hadden gezet. In de voorrede doet hij een interessante opmerking over zijn toestand. Hoewel ik aangeklaagd en veroordeeld ben wegens het aanwezig zijn bij een geheime godsdienstoefening, terwijl ik voor de koning en het parlement in waarheid gebeden heb, en de tot stichting van elkaar godsdienstoefeningen gehouden worden in ons allerheiligst geloof, dan ben ik schuldig. Maar als een godsdienstoefening zulke bijeenkomst is, die in de minste mate met iets daarvan in strijd is, dan verfoei en verafschuw ik dat. Einde citaat. Dit blijft Kiffins standpunt gedurende de rest van zijn leven. Hij vocht voor gewetensvrijheid, maar er was nooit een opstandeling, nog van de koning, het parlement of Cromwell. Het grote belang van deze brochure voor ons is echter dat ze ons het enige denkbeeld geeft dat wij ooit kunnen krijgen van de prediker Kiffin. Wat voor soort prediker was hij? Wel, dit is een uitnemende preek in zuiver puriteinse vorm met de gebruikelijke indelingen en gewoonten. Als er inderdaad geen naam bij was verschenen, zouden wij gemakkelijk kunnen denken dat hij gepredikt was door Flavel of Manton of een van de bekende puriteinse godgeleerden. Misschien valt één zaak in het oog. Het is duidelijk dat de prediker iemand is die weet wat het is te lijden ter wille van de rechtvaardigheid. Aan het einde doet hij de volgende verklaring. Daar deze de opmerkingen zijn en dit is de inhoud van de gehele zaak, dat het God heeft behaagd mij te verlossen, waar ik gevangen genomen was, daar ik door velen in het openbaar geroepen word om voor hen te lijden, daarom ben ik niet onwillig om, als ik daartoe verzocht word, al zodanigen en iedereen te verklaren, dat het God behaagde door zijn goede voorzienigheid ze te beschikken, met de wens dat alle personen alle dingen zouden beproeven en het goede behouden. Een samenvatting van de preek verschijnt aan het einde van dit boek. William Kiffin was nu ongeveer 25 jaar oud. Herder van een gemeente, zich bezighoudend met niet-kerkelijk werk, blootgesteld aan de beledigingen van vijanden van de waarheid, nochtans vastbesloten om God meer gehoorzaam te zijn dan de mensen. Ook had hij de zorg over een jong gezin en in deze tijd weinig middelen om hen te onderhouden. Omstreeks deze tijd werd hij ernstig ziek en zowel zijn vrienden als zijn doktoren gaven hem op. Hij was naar het zich liet aanzien een stervende man. In haar grote droefheid werd Kiffin's vrouw overreed om een dokter Trich te gaan raadplegen. De dokter verklaarde echter toen hij hem zag dat zijn toestand gevaarlijk was en weigerde iets ermee van doen te hebben. Ten laatste werd hij overreed het eens te proberen en Gods zegen rusten op de behandeling. Gedurende 3 maanden verzorgde dokter Trich hem en kwam vaak 2 maal per dag. Toen om betaling verzocht werd, zei hij, laat het na totdat hij beter is. Ik wil het alles tegelijk hebben. Maar dit was een grote last voor Kiffin en zijn vrouw, want hoe kon hij betalen? Droevig is dat zowel zijn eigen familieleden als ook die van zijn vrouw de gevolgtrekking hadden gemaakt dat zij vanwege hun godsdienst poedig zouden worden geruïneerd en zo het geld dat hen toebehoorde voor zichzelf behielden. Zij steelden hun geweten door te zeggen dat zij op een zekere dag voor de kinderen van Kiffin zouden moeten zorgen. Opmerkelijk vermeldt mevrouw Kiffin dat uitstekende mensen dokter Trich 2 goudstukken van 20 shilling aanboden als hij een van hun zieke bloedverwanten zou bezoeken, maar hij weigerde, terwijl hij wegsloop om haar man te bezoeken. Ten slotte, toen Kiffin weer genezen was, vatte hij moed om te vragen hoeveel hij verschuldigd was. Hij had geen geld en gevoelde dat het niet billijk was om te lenen. Ten laatste zei de dokter tot hem, 1 frans 5 shilling stuk, maar een kleinigheid. Kiffin dacht dat hij plaagde, maar nee, hij wilde geen stuiveren meer hebben. Dokter Trich was een volslagen onbekende geweest, en toch zei hij dat hij nooit een mensenleven met meer moeite probeerde te behouden. En met Gods zegen slaagde hij. William Kiffin merkt zelf op, deze voorzienigheid beschouwde ik als zeer groot voor mij in die tijd en bracht mij er wonderbaarlijk toe de Heere aan te kleven in het vervullen van mijn plicht en maakte dat goede woord goed. Vertrouw op de Heere en doe het goede, bewoon de aarde en voed u met getrouwheid. Hoofdstuk 6. De grote belhamel van die verleide sekte. Het schijnt vandaag moeilijk te zijn om zich de scheldwoorden voor te stellen waarmee de vroegere baptisten werden overladen. Enige daarvan schijnen ontstaan te zijn uit misverstand, maar er was een aanzienlijke mate van haat en verbittering. Bovenal waren de aanklachten onrechtvaardig. Aan de ene kant werden de baptisten beschuldigd van allerlei leerstellige dwalingen, terwijl aan de andere kant de meest belachelijke voorstellingen werden gedaan omtrent hun praktijk, bijvoorbeeld de beweringen dat ze vrouwen naakt doopten. Als een jonge dienaar die een leidinggevende rol begon in te nemen onder de baptisten, had William Kiffin evenzeer zijn deel aan smaad te dragen. Op 17 oktober 1642, omstreeks het begin van de burgeroorlog, hielden Kiffin en 3 andere baptisten een woordentwist in Southwark met dokter Daniel Featley, een beroemde voorvechter van de zaak van de kinderdoop. Featley was eenmaal lid van de vermaarde vergadering van godgeleerden te Westminster. Al onze inlichtingen van hetgeen plaatsvond zijn gevonden in een schunnig werk, geschreven door de dokter, het welk uitkwam in 6 uitgaven. Het is getiteld De Baptist gedoopt, of de Anabaptisten ondergedoken en ondergedompeld over hoofd en oren, op een woordentwist in Southwark, benevens een omvangrijke en volledige verhandeling van de oorspronkelijke verscheidene soorten eigenaardige dwalingen, machtige aanslagen tegen de staat, voornaamste bestraffingen met een toepassing op deze tijden. Dr. Featley overlaat zijn tegenstanders met een overvloed van scheldwoorden en verhaalt enige merkwaardige geschiedenissen over hen om dit te bewijzen. Ten eerste een ongeletterde en een zotte sekte. Ten tweede een leugenachtige en godslasterlijke sekte. 3. Een onkuise en zinnelijke sekte. 4. Een wrede en bloeddorstige sekte. 5. Een goddeloze en een heilig schennende sekte. Overal verwijst Dr. Featley minachtend naar William Kiffin als die Cuffin, vechtersbaas. Wij hebben geen verslag van de zijde van de baptisten, maar het schijnt dat de baptisten hoffelijk voet bij stuk hielden, hoewel natuurlijk Featley aanspraak maakt op de overwinning. Het woord Anabaptisten werd gebruikt door Kiffins tegenstanders, hetgeen betekent degene die opnieuw gedoopt zijn, daar de meeste van hen die als gelovigen gedoopt zijn natuurlijk reeds als kind besprenkeld zijn. Maar het woord Anabaptist had ook een afschrikwekkend voorkomen, omdat er een groep dwepers geweest was te Münster, die in die voorafgaande eeuw verwoesting had teweeggebracht. En ze waren bekend geweest als Anabaptisten. Featley droeg zijn verslag over de woordentwist op aan het Hogerhuis en beweerde dat de Anabaptisten hun ketterse goddeloosheden openlijk prediken en in druk uitgeven en in praktijk brengen. Ze houden hun geheime godsdienstoefeningen wekelijks in onze voornaamste steden en de voorsteden ervan. Ze stromen in grote menigten samen naar hun Jordanen, en beide geslachten gaan in de rivier en worden gedoopt. En als zij onze rivieren verontreinigen met hun onkuise wassingen en onze kansels met hun valse profetieën en dweepziek enthousiasme, dan zweten en kreunen de menigten onder de lasten van hun godslasteringen. Het was grotendeels als gevolg van zulke aanvallen dat er in 1644 de Londense baptisten een geloofsbelijdenis uitgaven. Het zuivere Calvinisme van deze belijdenis en zijn gematigde schriftuurlijke termen maakten het een onbevooroordeelde geest duidelijk dat de baptisten geen dweepzieken, godslasteraars, ketters of iets dergelijks waren, maar dat ze nuchtere, ordelievende christenen waren, die de leerstukken van genade, gewoonlijk Calvinisme genoemd, lief hadden, en ze waren het min of meer met hun tegenstanders eens over alle levensaangelegenheden, hoewel ze verschilden over de onderwerpen en de wijze van dopen. De belijdenis is getiteld een geloofsbelijdenis van 7 gemeenten of kerken van Christus in Londen, die gewoonlijk, doch ten onrechte, Anabaptisten worden genoemd. Deze belijdenis ontwapende veel vijandschap en verzet van oprechte mensen. Zij bleef de vastgestelde uiteenzetting van het baptistische geloof, totdat zij, omdat zij moeilijk in gebruik was, vervangen werd door de belijdenis van 1689. Evenwel bleef ze nog steeds in stand als een indrukwekkende en goedgunstige standaard, bescheiden vervaardigd voor de waarheid. Engeland was werkelijk verbaasd bij de ontdekking van zo'n gematigdheid en rechtzinnigheid. En zelfs Daniel Featley kon weinig vinden waartegen hij kon protesteren. De belijdenis van 1644 was ondertekend in naam van 7 kerken in Londen en onder andere getekend door William Kiffin en Thomas Patience namens de kerk de Devonshire Square. Kiffin is een ondertekenaar geweest van elk belangrijk baptistisch document gedurende zo'n 50 jaar daarna. Zijn wijsheid, kennis van de leerstukken der waarheid, standvastigheid en gematigdheid deden veel voor de instelling van de kerken en in de strijd tegen het verzet. Latere afschriften van de belijdenis van 1644 werden ook getekend door Hanset Knollys, die met Kiffin de leiding had genomen gedurende de volgende 50 jaar. Hij die 18 jaar ouder was dan Kiffin en voorheen geestelijke, heeft de hoge leeftijd van 92 jaar mogen bereiken. De twee bleven vrienden, hoewel zij in vele opzichten verschilden. Kenmerkend voor het Calvinisme van de belijdenis is artikel 21, dat Jezus Christus door zijn dood, zaligheid en verzoening alleen voor de uitverkorenen aanbracht, welke degene waren die God de Vader hem gaf, en dat het evangelie dat moet worden gepredikt aan alle mensen als de grond van het geloof is, dat Jezus is de Christus, de Zoon van de eeuwig zalige God, vol van de volmaaktheid van alle hemelse en geestelijke voortreffelijkheden, en dat de zaligheid enkel en alleen bestaat door het geloven in zijn naam. Het was dit geloof in bijzondere verlossing dat de naam Bijzondere Baptisten deed ontstaan. Bovendien is er de duidelijke uiteenzetting over de doop, zowel over de personen als over de wijze. Artikel 39. Die doop is een verordening van het Nieuwe Testament gegeven door Christus om alleen te worden toegediend aan personen die hun geloof belijden, hetzij het leerlingen of onderwezenen zijn, die op een belijdenis des geloofs behoren te worden gedoopt. Artikel 40. De wijze en de manier van deze verordening geeft de Heilige Schrift aan, door te worden gedoopt en ondergedompeld met het gehele lichaam onder water, daar het een teken is dat aan de betekenende zaak beantwoorden moet. Welke zijn? Ten eerste, de wassing van de gehele ziel in het bloed van Christus. Ten tweede, het aandeel dat de heiligen hebben in de dood, begrafenis en opstanding. Ten derde, benevens een bevestiging van ons geloof, dat zo zeker als het lichaam onder water verborgen en weer boven gekomen is, zo zeker zullen de lichamen van de heiligen worden opgewekt door de kracht van Christus in de dag der wederopstanding om met Christus te regeren. Men veronderstelt dat de inleiding en het slot door Kiffin geschreven waren, want het slot luidt: wij belijden dat wij slechts ten dele kennen, dat wij met vele dingen die wij begeren en zoeken te kennen onbekend zijn. En als enigen dat deel dat wij niet zien, ons welwillend zullen aantonen uit het woord Gods, dan zullen wij reden hebben om God en hen dankbaar te zijn. Maar als iemand ons iets zal opleggen waarvan wij niet kunnen zien dat het door onze Heer Jezus Christus bevolen is, dan zouden wij in zijn kracht liever alle verwijten en folteringen van mensen omhelzen om te worden ontdaan van alle uiterlijke gemakken, en indien het mogelijk ware 1000 doden te sterven, dan om iets te doen tegen de minste titel van de waarheid Gods of tegen het licht van onze eigen consciënties. En als iemand hetgeen wij gezegd hebben ketterij wil noemen, dan erkennen wij met de apostel dat naar de wijze die zij ketterijen noemen, wij alzo de God onze vaderen aanbidden, verwerpende alle ketterijen, terecht zo genoemd, omdat zij tegen Christus zijn, en om standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weten dat onze arbeid niet ijdel is in de Heren. Enkele van de aanhalingen zijn uit de beter bekende uitgave van de belijdenis van 1646. Spoedig daarna werd in 1645 een spiegel voor de Anabaptisten uitgegeven. In het opschrift werd William Kiffin met name genoemd als de bewerker en de grote belhamer van die verleide secte. Zo is het duidelijk dat hij, tenminste onder zijn tegenstanders, beschouwd werd als de leidende baptistische figuur van die tijd. Het volledige opschrift luidt: een spiegel voor de Anabaptisten en de overige afgescheidenen, waarin zij duidelijk een beknopte weerlegging kunnen waarnemen van een zekere ongeoorloofde aanstootgevende brochure getiteld Het protest van de Anabaptisten door middel van verdediging van hun afscheiding. De ongepastheden, de ongerijmdheden, tegenstrijdigheden, onjuistheden en koppigheid van William Kiffin, de bewerker en de grote belhamel van die verleide secte, wordt ontdekt en blootgelegd tot het onderzoek van elke onpartijdige leider die zijn ogen niet voor de waarheid sluiten wil. Met enkele vragen verdedigd tegen verkeerde verklaringen van Anabaptisten, samen met andere zaken voorgesteld tot mededeling en overtuiging, en indien mogelijk verbetering van de bovengenoemde William Kiffin en zijn bekeerlingen, door Josiah Rycroft, een welmenend vriend van de waarheid. Dit was een eigenaardige verhandeling van 26 bladzijden, geschreven door een Londense presbyteriaanse koopman die veel dweepzucht vertoonde. Nog een ander verbitterd tegenstander was een presbyteriaanse prediker Thomas Edwards, wiens Gangrena ongeveer in dezelfde tijd verscheen. Edwards valt Kiffin openlijk aan en beschuldigt hem van veel ongerijmdheden en vergelijkt hem met een kwakzalver. Een voorbeeld uit zijn schrijven is: nog een van deze makkers die zichzelf acht voor niemand van de rest van zijn verleide broederen onder te doen, iemand wiens naam is William Kiffin, eertijds knecht bij een brouwer, wiens naam is Lilburn, die onlangs geplaatst werd in de Newgate-gevangenis naar aanleiding van het aanstootgeven van de voorzitter van het hoogwaardige lagerhuis. De knecht van deze man is nu een zogenaamde prediker geworden en heeft tot dat doel door zijn verleidende woorden een afgescheidige peupel van misleide kinderen, knechten en volk, zonder toestemming of van ouders of van bazen, verlokt en verzameld. Deze waarheid is niet onbekend aan een van mijn naaste bloedverwanten, wiens dwaze kinderen en knechten zijn arme slaafse bekeerlingen zijn. Volgens een nadere bekendmaking van hem in een brochure genaamd De geloofsbelijdenis van de zeven anabaptistische kerken, waarvan hij als aartsbisschop van die broederschap de eerste ondertekenaar was. Als de tijd het mij zou toelaten, kon ik het in verband brengen met iets waarin ik met hem te maken gehad heb, waarin hij mij bleek een kwakzalver te zijn. Dit waren dus veel bewogen tijden, zowel in de kerk als onder het volk, maar wat Kiffin te verduren had, schijnt op zijn minst heel onchristelijk. Door barmhartig te zijn in het betonen van christelijke lijdzaamheid en verdraagzaamheid, bewezen de baptisten de waarheid van hun zaak. Een brief door William Kiffin aan Edwards verzonden is bewaard. Hij schrijft: mijn heer, u wordt geacht als iemand die verklaart zelf door Christus onderwezen te zijn, met gaven van God om een dwaling omver te werpen, en die daarom tot dat einde om de drie dagen predikt. Mogen het daarom u en degene in wiens dienst u bent behagen om hen die u zo brandmerkt de vrijheid te geven zich in het openbaar te verdedigen tegen hetgeen u gezegd hebt nadat uw preek geëindigd is, en we hopen dat het een aanwas zal worden van meerder licht voor allen die God vrezen, en dat het een groot voordeel in uw handen zal stellen indien u de waarheid aan uw zijde hebt om ze te laten schijnen met meer bewijsmateriaal. En ik hoop dat we het zullen doen met een gematigdheid zoals christenen betaamt. De uwe, William Kiffin. Wanneer wij bemerken dat presbyterianen zo kwaadaardig zijn in hun veroordeling van allen die het met hen oneens waren, dan beginnen wij te begrijpen de bekende versregel uit het klankdicht van Milton, dat rond deze tijd geschreven is: een nieuwe ouderling is maar een oude priester met meer gezag. Dit is het einde van het eerste deel van de levensbeschrijving van William Kiffin, u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.